goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR Beurs. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de waarschijnlijke dood van een van Ruslands meest besproken kopstukken. Yevgeny Prigozhin van Wagner. Die lijkt met zijn zakenvliegtuig te zijn neergeschoten. En over huilende kinderen. Want als het aan Corendon ligt, kun je straks voor €45... een vliegtuig zonder jankende baby's boeken. Gaat mijn panelleden dat doen? Dat ga ik ze zo meteen vragen. En het zijn vandaag Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law. Goedemorgen, Emma.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Heeft te maken vandaag met de pomp. Want vanaf volgend jaar ga je waarschijnlijk een tientje meer kwijt zijn bij een volle tank. Door een prijsverhoging betaal je straks 21 cent meer per liter benzine en bijna 14 cent per liter diesel. Althans, prijsverhoging en ja, accijnsverlaging die weer wordt teruggedraaid. En die getallen die blijken allemaal uit antwoorden van staatssecretaris Van Rij op Kamervragen van Pieter Omtzigt. Ik zei het al, prijsstijging bestaat dus uit het terugdraaien van een verlaging van de accijnsen. Ook komt er nog eens een inflatiecorrectie overheen en daar wordt dan nog een keer btw over gerekend. Komt er wel op neer dat we in Nederland straks zo'n 36 cent per liter meer kwijt zijn dan in België als het gaat om benzine. Maar er is nog wat hoop. Het demissionaire kabinet kan natuurlijk de aankomende verhoging nog schrappen of op een of andere manier compenseren. Aan de andere kant, ja, de staat kan de inkomsten ook wel gebruiken wellicht, want ze willen ook allerlei zaken geld aan uitgeven. Denk aan armoedebestrijding. Hebben we allemaal gisteren besproken in onze uitzending. Ons breekijzer vandaag is: autorijden moet niet nog duurder worden. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? En kan je het echt niet maken om mensen in deze tijd meer te laten betalen voor ja, hun auto? Of ben je het ermee oneens? En is dit nou eenmaal ja, het gevolg van de energiecrisis? Afspraak is afspraak. En misschien verleid je zo nog wat mensen het OV in. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand, nou iets minder. 18 minuten een tussenstand van me. En maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Bob en Emma erover denken. Maar ik begin bij Erik Verhoef. Hij is vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Autorijden moet niet nog duurder worden. Wat zegt u?
Nou, ik zeg, daar heb ik een beetje een dubbele reactie op. Kijk, als je autorijden duurder zou kunnen maken zonder dat je iets doet aan de koopkrachtproblemen. Of laat ik het zo zeggen, als je de koopkrachtproblemen zou kunnen voorkomen, dan is het een goed idee. Mm-hmm. Want het sluit aan bij dat we uiteindelijk natuurlijk in 2050 klimaatneutraal willen zijn, CO2-neutraal, geen fossiele brandstoffen meer. Ja, en ik ben niet zo'n econoom die gelooft dat als je brandstof maar duurder en duurder maakt, dat je alle problemen oplost. Maar ik denk wel dat als de prijzen niet weerspiegelen wat je uiteindelijk wil bereiken, namelijk een wereld, een samenleving zonder fossiele brandstoffen, dan ga je het ook niet halen. Mm-hmm. Maar ik zei het al, die koopkrachtproblemen, dat is natuurlijk direct de keerzijde ervan. En gelukkig is het zo dat je die twee zaken wel los kan koppelen. En de grote vraag is dan, wat ga je doen met die extra opbrengsten van die brandstofaccijns?
Ja.
Dus als je inderdaad je zorgen maakt over koopkrachteffecten, dan is eigenlijk de vraag van, wat ga ik dan doen om die koopkrachteffecten te lijf te gaan? Uh-huh. Is dat inkomensbeleid? Doe ik dat met andere dingen? En dan uiteindelijk, als je dat wel gezamenlijk en tegelijkertijd doet, dan is het gelijktijdige duurder maken van fossiele brandstoffen en het adresseren van koopkrachteffecten, dat is een goed idee.
Ja, maar we hebben ook gezien, dit jaar, vorig jaar, koopkracht achteruit. Dus zegt u dan eigenlijk, doe het nu nog niet, maar doe het later wel, of anders?
Nee, want als je gaat wachten op elkaar op die verschillende beleidsdomeinen, dan ga je er ook niet komen. Ik noemde net 2050 al. Dat klinkt misschien nog wel een beetje ver weg. Maar als je probeert voor te stellen wat dat betekent, hoe onze samenleving zou moeten veranderen als we in 2050 echt klimaatneutraal en ook circulair zouden willen zijn. Mm-hmm. Ja, dan is er geen tijd te verliezen. En we krijgen natuurlijk ook op gezette tijden van planbureaus en van andere onderzoeksinstellingen te horen dat we achterlopen met die klimaatdoelstellingen. Dus we moeten daar echt wel volle energie op zetten. Maar nogmaals, daarmee zeg ik niet dat we geen oog moeten hebben voor inflatie en voor koopkrachteffecten. Maar gelukkig zijn daar andere instrumenten voor.
Ja, duidelijk. Die accijnsopbrengsten, wat gebeurt er eigenlijk mee? Verdwijnen die gewoon op de grote hoop? Of worden die op een of andere manier nog specifiek ergens aan besteed?
Laat ik het zo zeggen. Die accijnsopbrengst die komen natuurlijk binnen bij het ministerie van Financiën. Er staan geen harde schotten omheen, maar er wordt altijd wel gekeken van waar worden belastingen opgebracht, waar worden ze aan besteed. Maar het is niet zo dat elke cent extra aan brandstofaccijnsen, dat het betekent dat we die cent dan ook besteden aan bijvoorbeeld openbaar vervoer. Of zelfs asfalt. Dus dat zijn op zichzelf los van elkaar staande keuzes. Maar er wordt natuurlijk wel gekeken waar geld wordt opgebracht en waar het aan besteed wordt.
Oké, meneer Verhoef, we praten zo verder. Ik doe een rondje in mijn panel. Bob, wat vind jij, breekijzer? Autorijden moet niet nog duurder worden.
Ja, het is wel wat je terecht zei, hè. Het is een terugdraaiing van een verlaging. Dus dat is echt wel iets heel anders, vind ik. En waar mij vooral om gaat, van ervaring op ervaring leert dat er twee dingen zijn die mensen ertoe aanzetten om te verduurzamen. Mm-hmm. Dat is regelgeving en financiële motivatie. Mm-hmm. En dit soort accijnsen zijn dus wel een hele goede manier om mensen aan te zetten van oké, op wat voor manier kan ik op een duurzame manier straks mezelf gaan vervoeren eigenlijk. Mm-hmm. Dan vind ik het dus wel gewoon. Dan lijkt me dus in principe wel goed dat we dit niet alsnog de terugdraaiing niet gaan terugdraaien. Maar
ik hoor jou zeggen straks. Er zijn ook mensen die nu een auto nodig hebben voor hun werk. Dat zijn niet mensen die hier in Amsterdam wonen, die van het ene stadsdeel naar het andere stadsdeel moeten. Dat zijn misschien mensen die ergens op het platteland wonen, die een gewone normale baan hebben, die elke dag op en neer rijden met hun auto. Die nu al niet uitkomen met reiskostenvergoedingen. En daarvan zeg je, gaat u maar lekker meer betalen.
Nou ja, tot op zekere hoogte wel. Dat is ook iets wat we als land accepteren. Omdat het grootste gedeelte van die inflatiecijfers, waardoor het grootste gedeelte van die stijging wordt veroorzaakt, is ook, en dat hebben de kranten ook al een tijdje veel over geschreven, mm-hmm. Dat komt door de hoge bedrijfswinsten van de laatste tijd. Het is niet per se iets waarvan ik denk, nou, dat moet de overheid dan maar aanpakken. Je zou ook gewoon prima kunnen kijken, hey, volgens mij moeten de bedrijven gewoon wat minder winst gaan maken. Om het allemaal betaalbaar te houden. Maar ik ben het wel met je eens. Je moet als overheid natuurlijk wel altijd blijven kijken naar de mensen die het echt niet kunnen betalen. Ja. En daar moet je natuurlijk ook eventueel, als dat echt nodig is, regelingen voor treffen. Tegelijkertijd, ja, je moet ergens mensen wel gaan bewegen van dit is een onbehoudbare situatie voor mij. Tijd om te gaan vergroenen.
Oké. Kijk naar onze belastingexpert. Emma Breekijzer, autorijden moet niet nog duurder worden.
Ja, ik ben geen accijnsexpert, nee. Dus in dat opzicht kan ik daar zeer weinig zinnigs over toevoegen eigenlijk. Maar het is in dit opzicht, het gaat al niet heel best met de armere mensen in Nederland. Mm-hmm. De scheiding tussen arm en rijk wordt groter en groter. En hoe we geen klassensamenleving willen en standenmaatschappij willen, komt dat toch steeds meer terug. Maar ook met het OV, wat eigenlijk onbetaalbaar is dat ook geen optie. Dus die mensen die dan dus op het platteland wonen, zouden straks maar alles op de fiets moeten gaan doen. En dat is denk ik wel een beetje een zorgelijke ontwikkeling. Ja. Want dat moet wel mogelijk zijn. En dat is het vaak dan ook nog eens.
Ja,
niet.
Dus zou je dan zeggen, die accijnsverlaging houden die nog maar even? Of zeg je misschien meer de lijn Bob en ook meer de lijn van meneer Verhoef? We moeten kijken naar die koopkracht. En dat moet je op een andere manier aanpakken met maatwerk.
Nou ja, het is een lastige situatie. Want ja, dan zou je de lonen weer omhoog moeten gaan gooien. Maar ja, daar staat ook niet iedereen voor open natuurlijk. Dus ik denk dat het gewoon in dat opzicht eigenlijk heel lastig is. Want je kan ook niet tegen die mensen zeggen van, ja, weet je, jullie hebben al niks, ga maar een elektrische auto kopen. Want dat is
waarvan?
Ja, want dat is onderaan de streep goedkoper. En superleuk dat de overheid wil dat we daar allemaal in gaan rijden. Maar dat moet wel haalbaar zijn. En eigenlijk is dat nu vooral haalbaar voor de mensen die in de top van de samenleving zitten en niet de rest van de samenleving.
Nee. En de komende jaren is het ook nog eens niet goedkoper, dat elektrisch autorijden. Nee. Bob, jij stak je hand op.
Dan wil ik heel graag iets zeggen. Dan sta ik zo te springen. Ja, nee, maar het gaat natuurlijk er ook gewoon om dat de overheid een belangrijke visie heeft op die transportkosten en hoe ze gaan maken en wat ze gaan doen. En dat er een toekomst in zit. Mm-hmm. Want nu lijkt het eigenlijk gewoon financieel gemotiveerd. En dat vind ik wel een probleem. Je ziet het ook wat ze met de NS nu van plan zijn. Hè, nog meer privatiseren, nog duurder maken. Dan denk ik, dan ben je gewoon de burger aan het uitknijpen.
Ja, NS wordt niet duurder, maar sommige kaartjes worden duurder, andere worden goedkoper. De opbrengsten blijven hetzelfde.
Ja, oké. Maar goed. Ja.
Nee, ik vraag even de tijd, hè? BNR.
Ja, snap ik.
Oh, dat was het.
Dat was, nee, maar dat was mijn punt was wel dat daar gewoon naar gekeken moet worden. En ja. dat je daar dan wel een plan voor moet hebben.
Ja. Meneer Verhoef, voordat we naar de bellers gaan. Het doel van accijnsheffen natuurlijk is natuurlijk aan de ene kant inkomsten voor de staat genereren, maar ook ontmoedigen slecht gedrag. Als ze die accijns omhoog gaan, gaan we dan inderdaad daadwerkelijk minder kilometers rijden? Of gaan dan sommige mensen minder kilometers rijden en andere helemaal niet?
Nou, het is wel zo dat sommige mensen prijsgevoeliger zijn dan andere mensen. Maar uiteindelijk is het inderdaad wel zo dat er een verband is tussen de hoogte van de brandstofkosten en het aantal kilometers dat we maken. En dat betekent dus ook inderdaad dat je met zo'n brandstofaccijn wel degelijk die prikkel geeft. Op de korte termijn is het inderdaad het snelste en het makkelijkst voor mensen om het aantal kilometers aan te passen. Maar ook andere gedragsreacties zie je. Dus op de langere termijn geeft het ook een prikkel om inderdaad je op een groenere manier te verplaatsen. Dus zuiniger auto's. Wat ik bij mezelf merk en wat sommige andere mensen ook wel doen, is als die brandstofkosten te hoog worden, dat je toch wat makkelijker bijvoorbeeld 110 blijft rijden, ook al is het na 7 uur 's avonds op de snelweg. Ik weet niet of jullie dat doen, maar dat is snel uitgerekend. Die paar minuten die je wint als je 130 rijdt, ja, dat is wat mij betreft het geld niet waard.
Ja.
Dus er zijn allerlei manieren. En dat is juist ook wel de kracht, denk ik, van prijsinstrumenten. Als je inderdaad die verduurzaming wilt bereiken. We zullen op allerlei fronten ons gedrag moeten aanpassen. Of het nou mobiliteit is of andere vormen van energiegebruik. En eigenlijk is het zo dat uiteindelijk de burger zelf degene is die het best kan kiezen wat voor haar of voor hem de beste manier is om dat te doen. Sommigen zullen minder willen vliegen. Anderen zullen zeggen van nee, ik ga zuiniger rijden. Of een elektrische auto. Of misschien vaker fietsen. Dat is dan iets wat ik doe. Met zo'n prijsprikkel laat je dat wel bij de burger. En daarom is het zo'n belangrijk onderdeel van een beleidspakket om die verduurzaming te gaan bereiken. En nogmaals, het is niet alles wat we moeten doen, maar het is er wel een onderdeel van. Want als die prijzen niet weerspiegelen wat we uiteindelijk willen bereiken, ja, dan is het echt bijna letterlijk dweilen met de kraan open. Want dan geef je met je prijzen helemaal de verkeerde signalen.
Ja. Waarom is brandstof eigenlijk bij ons zo duur? Ik geloof een liter E5 of iets dergelijks, of E10 nu €2,20, €2,22. Als ik dan in een lijstje bij de ANWB kijk, zie ik daar voorbij komen €1,40, benzineprijs in Europa, €1,40, €1,30, €1,50, €1,60. Waarom schieten wij er zo ontzettend bovenuit?
Nou, dat is in het verleden zijn dat echt politieke keuze geweest. Dus in al die afwegingen, en we hadden het net al inderdaad over de milieueffecten. Maar iets anders is brandstofaccijns en daarvoor geldt. Nou, vanzelfsprekend, als je meer rijdt, dan betaal je meer. En dat betekent in feite ook als je een hoger inkomen hebt. Hè, want het aantal autokilometers stijgt natuurlijk ook in met het inkomen. Dat zijn overwegingen geweest in het verleden ook voor de overheid om te zeggen van nou, dat is een van de instrumenten die we willen inzetten om belastingopbrengsten te genereren. Dus dat is één manier om ervoor te zorgen dat de publieke uitgaven die we doen aan mobiliteit, dus denk aan de aanleg of de verbreding of het onderhoud van wegen, ja, maar ook het aanleggen van openbaar vervoer, het aanbieden van openbaar vervoer, daar zit per saldo natuurlijk ook een behoorlijke subsidie op. Dat moeten we op een of andere manier financieren. Gratis geld helaas bestaat niet. Nee. Dus het is inderdaad toch een politieke keuze van waar leg je die belastingdruk en wat ga je vervolgens met dat geld doen. En dat heeft in Nederland inderdaad geleid tot die uitkomst. En ook jarenlange discussies over wat dan soms wel wordt genoemd de onvermijdelijke pomphouders in de grensstreek. Ja. Want dat is natuurlijk ook nog een element wat nog niet benoemd is. Maar ik verwacht dat, ook als zometeen luisteraars gaan inbellen, dat we dat thema ook nog wel aan bod krijgen.
Nou, weet u, laten we dat maar gelijk doen. 020-468-4x0. Autorijden moet niet nog duurder worden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Meneer of mevrouw Michielsens, goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer dus, zeg het maar.
Ik denk dat we in eerste instantie af moeten met die negatieve prikkel. Als we mensen willen prikkelen, dan willen we iets positiefs doen en dan moeten we ze niet gaan straffen. Mm-hmm. Dat is punt 1. Punt 2, denk ik dat we moeten stoppen met het verhogen van de autokosten door de inflatie. Als het 10% inflatie is die we moeten corrigeren, dan hebben we daar de overheid voor betaald via onze belastingcenten om ervoor te zorgen dat dat bij 2% blijft ongeveer in Europa.
Ja.
Dus ga dan niet ook de mensen weer straffen met 8% extra.
Ja, want dan krijg je een soort accijnsprijsspiraal. Dank voor het bellen, meneer Michielsens. Even kijken. Meneer Huygens, goedemorgen.
Met Huygens, goedemorgen.
Dag, zeg het maar.
Ik wou graag reageren. De prijzen hoeven voor mij van benzine niet hoger te worden. Hoewel natuurlijk het argument heel zuiver is. Die vervuilt, betaalt.
Mm-hmm.
Maar ik wou graag op heel andere argumenten wijzen. Argumenten waarom men toch graag met fossiel brandstof blijft rijden.
Ja.
Dan moet ik wel de duivel van advocaat spelen. En dat is dat mensen die elektrisch gaan rijden er zelf niet in geloven dat dit het argument is om aan het doel te beantwoorden om alles schoon te krijgen. Je zal een elektrische auto kopen en de brandstofprijzen worden weer veranderd. Mm-hmm. Dan heb je de kat in de zak gekocht. Maar nog erger is dat ook de onduidelijkheid of schone brandstof het antwoord is, dat gelooft niemand. De kolen moeten blijven verstoken. Die worden toch nog steeds verstookt. Even kijken, ja, ik kan nog veel meer argumenten.
We gaan een andere keer verder. Dank u wel, meneer Huygens, voor het bellen. We hebben meer bellers, dus dat wil ik ook even aan het woord laten nog. Bijvoorbeeld Fred. Dag Fred.
Goedemorgen. Met Fred uit Den Bosch.
Zeg het maar.
Ja, het gaat om het volgende. Je ziet in Nederland de meeste APK-gekeurde auto's.
Ja.
Als je kijkt naar Albanië, dan is het autopark nogal verouderd.
Ja.
En hoe komt dat? Je moet dan regionaal kijken. Regionaal, grootstedelijk. Is het openbaar vervoer redelijk. Mm-hmm. Maar het openbaar vervoer regionaal is erg slecht.
Okay.
Je ziet grote problemen bij bushaltes. En daar moeten we wat meer op letten.
Dank, Fred, voor het bellen. Even kijken, twee bellers nog. Hanny, goedemorgen. Hanny?
Ja, goeiedag. U spreekt met Hanny Haken. Het volgende. Ik woon in Tilburg. Ja. Ik denk niet dat ik nog 1 liter hier in Nederland getankt heb.
Mm-hmm.
Tenminste mijn man niet, want ik rij een elektrisch scooter. Ik heb geen rijbewijs. Mm-hmm. Maar de boodschappen zijn nog ook goedkoper.
Ja.
Zowel ook in Duitsland. En ik heb eens een keer opgeteld hoeveel btw ik in België betaal.
Ja.
Maar daar is de rest van die rij die daar staat, die betaalt daar ook de Belgische btw. En op een gegeven moment zoek je uit waar ook in België het goedkoopst is. Dus niet aan de grens, maar een eindje verderop. En daar zitten we vorige week aan €1,73.
Kijk.
Dus,
ja. Maar goed, daar lopen dus al mijn belastinginkomsten hier mis. Ik ga het zo nog even bespreken met meneer Verhoeven. Dank voor het bellen. Karim, goedemorgen.
Ja, dan, goedemorgen. Met Utrecht.
Ja.
Ja, ik had eigenlijk de mening van de automobilist is altijd de pineut.
Ja.
We betalen al heel veel belasting, middels wegenbelasting, et cetera. En er komt nu dus weer een nieuwe belasting bovenop, of eigenlijk een verhoging van 10%. Hè.
Mm-hmm.
De 10% inflatiecorrectie, die inflatie is er eigenlijk al niet meer.
Ja.
Wij moeten dus als automobilisten constant maar blijven betalen.
Ja, en daar ben je niet zo blij mee. Dank voor het bellen. Karim, paar dingen gehoord, meneer Verhoef. Buitenland, nou, hebben we net al even kort besproken. Inderdaad, mensen die de auto pakken, het loont. Ja, het gaat steeds meer lonen om van steeds verder om te rijden. En er gelijk een dagje voor te maken, dan sla je gelijk je alcohol in. Dat is ook goedkoper in Duitsland. En je boodschap, heb je dat ook maar weer gedaan? Nou, daar kan je allerlei vragen stellen als het gaat om de Nederlandse economie. Dat openbaar vervoer, dat is bij ons in Nederland ook niet bepaald een koopje. Als je naar Eurostatcijfers kijkt, dan zijn we niet bepaald de goedkoopste.
Nee. Maar ook daar zijn weer twee dingen. Hè, van wat is de prijs van het kaartje en wat zijn uiteindelijk de kosten van het aanbieden van het openbaar vervoer? Want alles wat je niet via het kaartje in rekening brengt, dat breng je via andere belastingen in rekening. Dus bij ons ligt die balans inderdaad zodanig dat de reiziger wat meer of een wat groter aandeel betaalt. Maar het gaat altijd nog subsidie bij het openbaar vervoer, bij grote delen van het openbaar vervoer.
Mm-hmm.
Maar dat punt, ik geloof dat het de derde inbeller was, als mijn lijstje nog klopt,
ja,
over dat regionale openbaar vervoer. Nou, dan wil ik ook graag toch even een optimistische noot plaatsen. Want ook al hebben we nu de laatste jaren heel veel discussies over problemen in het OV, ik voorspel toch een heel mooie toekomst voor het OV. En dat heeft inderdaad te maken met het feit dat als we in 2050 inderdaad klimaatneutraal ons willen verplaatsen, dan is ook niet de elektrische auto de oplossing. Natuurlijk zullen er nog steeds individuele auto's zijn, maar de heel simpele natuurkunde dat je in een auto, als je daar alleen in zit, bij wijze van spreken 1500 kilo met je meesleept, ja, dat is geen goede manier van energie gebruiken. Dus we zullen ook een verschuiving richting het OV zien. En het goede nieuws daarvan is dat openbaar vervoer over het algemeen ook beter gaat presteren op het moment dat die reizigersaantallen toenemen. Dan kun je hogere frequenties bieden, dan kun je meer haltes aanbieden, dichtere netwerken. Allerlei dingen die het openbaar vervoer dan ook weer aantrekkelijker maken en die ook weer voor extra verschuiving naar het OV kunnen zorgen. Dus ik ben het helemaal eens met de beller die zegt, daar moeten we naar kijken. Ik denk dat we het nu niet moeten laten verslonsen, omdat we nu problemen hebben in het OV en nu inderdaad echt het moeten willen stutten ook, omdat we dat in de toekomst, en dan heb ik het echt over binnen een paar decennia, alleen maar meer en meer gaan nodig hebben. De eerste beller die zei iets over beprijzen, belonen. Hè? Moeten we nou straffen of moeten we nu belonen? Ja. Ik denk als je die hele belastingstructuur rond mobiliteit op een goede manier aanpast, dan zal het ook zijn dat mensen die tussen aanhalingstekens het goede gedrag laten zien, dat die per saldo ook beloond worden. Je hebt het bijvoorbeeld ook bij discussies rond kilometerheffing. Als dat in plaats komt van de motorrijtuigenbelasting, dat is degene die minder rijdt aan het eind van het jaar, heeft zij of hij ook per saldo een beloning. Dus het is heel belangrijk dat je die balans inderdaad goed in de gaten houdt.
Ja. En die elektrische auto, welke rol ziet u daar dan voor weggelegd? Door sommigen wordt dat geprezen als de toekomst. Maar ik hoor u eigenlijk zeggen van het zal vast een onderdeeltje zijn van de toekomst. Als je met je portemonnee denkt, dan gaat dat de komende jaren sowieso niet uit. Maar welke rol ziet u daar dan voor die elektrische auto weggelegd?
Nou, ik denk dat er altijd een belangrijke rol voor individueel vervoer blijft. Ook inderdaad in die delen van Nederland waar ander vervoer toch altijd een wat lagere kwaliteit zal hebben, omdat de dichtheid niet groot genoeg is. Maar ik denk dat we vaker zullen zien dat mensen gaan auto delen. We zien natuurlijk in allerlei gebieden van de samenleving de zogeheten deeleconomie ook groeien. Ja, en bij een auto, en zeker als de vaste kosten daarvan hoger zijn, en zeker ook als we per kilometer wat vaker gaan kiezen voor andere vervoerswijzen, zoals de fatbike, of de elektrische fiets, of de gewone fiets, of het openbaar vervoer. Ja, dan gaat het, als je zo'n auto zelf ook wat vaker laat staan, dan wordt het ook weer nog aantrekkelijker om dat te gaan delen. Dus ik denk wel dat we elektrische auto's zullen zien. Maar we zullen hem vaker delen en we moeten ons er ook mentaal al een beetje op voorbereiden. Kijk, we hebben het nu over schommelingen in brandstofprijzen die over tijden van maanden gaan. Als energie duurzaam wordt opgewekt en een kilowattuur duurder wordt als bij wijze van spreken de zon niet schijnt en de wind niet waait, dan zullen we ook binnen de week of binnen de dag zelfs schommelingen in prijzen krijgen, ook voor mobiliteit. Dus ook dat zal ervoor zorgen dat we toch heel goed moeten gaan kijken naar alternatieven. En het delen van een auto, ja, dat zal wat dat betreft ook alleen maar aantrekkelijker worden. En misschien is dat maar goed ook. Ja. Want die circulariteit die ik noemde, vergis je niet, als je een elektrische auto gebouwd hebt, dan heb je al ongeveer de helft van de CO2-uitstoot gehad van een reguliere auto. Dus het is ook niet zo dat we moeten denken dat allemaal klimaatneutraal is, een elektrische auto. Dus alleen in het gebruik. Niet in de bouw.
Nee, precies. En dat delen, dat moet ook nog heel erg van de grond komen. Want dat is nog niet zo'n succes momenteel. Nee. Laten we, ik loop toch al gierend uit, dus ook nog even twee bellers aan het woord laten. Jacob, goedemorgen. In de auto, geloof ik. Zeg het maar.
Ja, goedemorgen. Ik gaf aan, als ik in het buitenland rijd, Frankrijk of Italië, moet ik bij gebruik van autostrada's of tolwegen gewoon tol betalen. Rijd ik door Zwitserland, moet ik een vignet kopen. Geen probleem mee, want ik maak gebruik van hun faciliteiten. Ja. Is natuurlijk moeilijk om dat in te voeren, gezien Europese wetgeving, maar we praten over een verenigd Europa. Waarom in bepaalde landen wel tolheffing vignetten en in Nederland niet? En zeker ook niet in Duitsland, met het perfecte wegennet wat men daar heeft. Alle respect daarvoor. Ja. Maar iemand die gebruik ergens van maakt, moet daarvoor betalen.
Ja, duidelijk. Dank voor je oproep. Moeten we invoeren, zeg jij. En tot slot, Michael of Michael, goedemorgen.
Goeiedag, met Michael. Ja, ik ben ook gedeeltelijk mee eens dat we inderdaad ons gedrag moeten gaan aanpassen. Waardoor de prijzen zo zodanig te verhogen, krijg je dus dat mobiliteit over het algemeen al te duur wordt. De openbaar vervoer als particulier. Gaan we niet een bepaalde groep een lichte dwang opleggen om hun gedrag aan te passen, in plaats van dat we iedereen hun gedrag moeten laten aanpassen?
Ja, dat mensen die het niet kunnen betalen verplicht thuis moeten blijven. Nou, dat is misschien wel een aardige vraag om even mee te eindigen, ook voor Bob. Ik kijk even naar het politieke aspect ook. Er wordt nu gesproken over de miljoenennota. Die wordt weer gepresenteerd op de derde dinsdag in september. Er zijn allerlei wensen als het gaat om het tegengaan van armoede en dergelijke. Waar gaan we dat geld vandaan halen? Ook als het gaat om bijvoorbeeld energieplafonds en dergelijke. Hoe gaan we daarmee om? Nou, dat willen we niet meer volgend jaar algemeen doen, maar daar willen we maatwerk in toepassen. Nou, leg deze puzzel even voor ons. Hoe gaan we dit probleem oplossen voor het komende jaar?
Als in het hele sociale aspect,
nou,
of puur de...
Ik bedoel, eigenlijk vooral dit benzineverhaal. Hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen ook dit kan meemaken?
Nou, dat maak je me wel heel lastig, ja. Hoor. Fijn. Of zo, leuk. ik denk dat je er niet aan gaat... ik denk dat je er niet aan gaat ontkomen dat je deze terugdraaiing van de verlaging niet gaat terugdraaien. Huh? Ik denk dat je meer moet investeren in spoorwegen. En dat je misschien ook moet accepteren dat je het rendement wat wij daar vanuit de NS van krijgen wat lager gaat zijn de komende 20, 30 jaar.
Jij nog ideeën, Emma?
Maar ja, het openbaar vervoer moet gewoon betaalbaar zijn. En dat is op dit moment ook niet echt. Dus als je het autorijden duurder maakt, moet daar wel een goedkopere vervanging voor komen. En dat is er niet. Op dit moment in ieder geval.
Ik dank in ieder geval alvast Erik Verhoef. Hij is vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren op het breekijzer. Autorijden moet niet nog duurder worden. Als je dat doet, dan zie je dat momenteel de tussenstand ergens ligt rond de 80% eens. Dus toch 20% ook oneens. Interessant. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zo meteen ga ik verder praten met Emma en Bob over het nieuws van de dag. Natuurlijk over...
Jok, doe je maas!
Jebla!
Ja, dit zijn mensen die in het Russisch reageren op het neerstorten van het... die zagen dat gebeuren. Helemaal niet leuk. Het toestel van Yevgeny Prigozhin. En we gaan het hebben over België. Dat gaat namelijk de strijd aan met banken. En je kan nu je spaargeld tegen bijna 3% rente bij de staat zelf wegzetten. Een staatsbon. Het land hoopt de banken daar een beetje onder druk te zetten om de rentes te verhogen. Is dat een goed idee? Moeten we dat ook gaan doen? Gaan we zo bespreken in het tweede deel. Wat er nog van overblijft van BNR Breekt. Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemiddag. Bijna. In mijn panel vandaag Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law, en Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint in Tver, plaatsje vlakbij Moskou. Daar stortte gisteren in de buurt dus van Moskou een vliegtuig neer. De Russische luchtvaartautoriteit bevestigt dat de leider van de Wagner Groep, Yevgeny Prigozhin, en zijn rechterhand, en ook de naamgever van de Wagner Groep, in dat toestel zaten. Bij die crash overleden alle inzittenden, en dus ook meneer Prigozhin. Dat huurlingenleger heeft een protocol, nu ze figuurlijk onthoofd zijn, zegt Hans van Koningsbrugge. Hij is hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Wat Wagner vandaag gaat doen, is dat de overgebleven commandanten met elkaar in vergadering gaan om een lijn uit te zetten. Dat is één. Het tweede is dat er ook een scenario schijnt te zijn, circulerend onder Wagner, wat te doen in geval van overlijden van Utkin en Prigozhin. Dat zullen we spoedig weten, denk ik.
Ja, dat gaan we dus waarschijnlijk vandaag dan wel horen. Wagner Groep zelf heeft nog niet echt gereageerd. Ja, wel via Telegram groepen gelieerd aan, maar niet van henzelf. Kremlin heeft nog niet gereageerd. Intussen reageren allerlei andere mensen wel. Denk aan reacties uit Kiev, denk aan reacties uit Washington, maar ook reacties uit Parijs, uit Berlijn. wat laat dit nou zien wat hier gebeurt? Dus we hebben natuurlijk die opmars gehad, die muiterijpoging van Yevgeny Prigozhin. Precies 2 maanden geleden, toen trok hij op naar Moskou, maar dat ging 200 kilometer daarvoor stopte die. Want er was gebeld met Lukashenko, er was een deal bereikt. Daarna viel onduidelijkheid, terugtrekken naar Belarus, actief zijn in Afrika. Ja, het leek er even op dat meneer Poetin het allemaal was vergeten en vergeven wat meneer Prigozhin gedaan heeft. Maar nu is de vraag, wat is hier gebeurd? En ook, Emma, toont dit nou aan dat Poetin levensgevaarlijk is? En dat je je leven niet zeker bent als je tegen hem bent?
Oh, maar dat was toch al duidelijk? Denk ik.
Denk het eigenlijk ook wel, ja.
Ja, maar er zijn meerdere mensen geweest, geloof ik, die tegen hem waren en die ineens op een onverklaarbare wijze dood waren.
Ja.
En ja, ik weet het niet wat het met die man is, maar ik zou me niet openlijk tegen hem. Nou ja, ik doe het nu ook op de radio zeggen trouwens. Maar als ik als ik uit Rusland zou komen en een groot bekend persoon was, zou ik me niet openlijk tegen hem durven uitspreken.
Nee, je zou nog kunnen denken, hij zit heel erg natuurlijk onder de aandacht momenteel, Vladimir Poetin. Hij heeft Wagner ook nodig, in ieder geval gehad. Dus nou ja, misschien dat om die reden Prigozhin toch nog even mocht blijven. Maar het is nu dus toch einde verhaal, Bob.
Ja, nou ja, ik vroeg net al van, zou die nou wel echt dood zijn? Want ik kan het me ergens gewoon niet geloven. Die man die heeft dus inderdaad zo'n muiterij gepleegd. En vervolgens is hij dan naar Belarus vertrokken. En vervolgens is zijn vliegtuig naar Afrika vertrokken. En zijn vliegtuig is teruggekomen. En dat vliegtuig is nou neergestort. Mm-hmm. Of tenminste neergeschoten en toen neergestort, volgens mij. Ja. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je zo naïef bent als een huurlegerleider. Dat je denkt van, oh ja, ik kan dit wel doen. En dan kom je weer zo'n... En het is ook allemaal nog niet bevestigd. Hè? Het is in Rusland gebeurd. We weten allemaal niks. Er zijn geen officiële bronnen. We hebben alleen de passagierslijst waarop staat.
Ja.
Daar staat Prigozhin in. En ik vond het nog wel leuk. Want ik moest meteen denken van, oh, nou is de trucendoos opengegaan. Want een paar maanden geleden kwam er een hele set foto's van Prigozhin uit met allemaal verschillende kleren.
Ja.
Ja, ik weet niet of je die kent. Maar toen dacht ik van, oh ja, die man is wel bekend met, zeg maar, net doen alsof die ergens is, terwijl die er eigenlijk niet is.
Mm-hmm.
En ik zou me daar echt niet van verbazen. Ja, nou ja, het wordt natuurlijk de grootste complottheorie de komende 20 jaar als we geen bevestiging krijgen. Maar het zou me ergens niet verbazen als die nu gewoon nog ergens in Afrika beschut zit.
Ja, en dan dus daar op die manier een soort deal heeft gemaakt. Van, jij houdt je verder afzijdig de rest van je leven. Je houdt gewoon je kop dicht. En dan regelen wij dat je zogenaamd dood bent.
Ja, nou ja, dat zou ik dan zelf ook niet vertrouwen als Prigozhin zijnde persoonlijk. Maar ik acht de kans gewoon zo klein dat je terugkomt naar Rusland. Dat moet je weten, dat je dan...
Ja, normaal zou ik zeggen, dit is speculeren. Maar ik heb tegenwoordig geleerd dat je moet zeggen, dit is in scenario's denken. En dan kan je opeens wel speculeren, maar dan heet het opeens een scenario. Laten we maar eens even gaan kijken bij onze collega.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Meteen om 12 uur.
BNR breekt.
Aantrekkelijke deal bij de buren. De Belgische overheid wil banken stimuleren om wat hogere spaarrentes te geven. En dus lenen Belgen hun geld uit voor een jaar aan de overheid. Dan krijgen ze daar 2,81% rente voor terug. Dat wordt genoemd een staatsbon of staatsbonds. De obligatielening speciaal gericht op particulieren. Vanaf vandaag tot en met 1 september kunnen particulieren uit de hele EU intekenen op dat beleggingsproduct. En daarmee hopen ze dus dat banken meegaan in die renteverhoging. Ik zag om 9:15, geloof ik, bij het laatste nieuws een bericht dat er al, bij de tijd was dat, dat er al voor €177 miljoen ingeschreven was op die staatsbon. En dat het dus eigenlijk nu al een soort van succes is. In de kop van het artikel van het laatste nieuws stond, dit kan de grootste financiële operatie in de geschiedenis van België worden. Ja, Belgische overheid die de concurrentie aangaat met banken eigenlijk dus en spaarrekeningen. Interessant idee, Emma?
Nou, wat ik vooral bijzonder vind bij dit is dat ze in België, geloof ik, 30% belasting heffen op bankrekeningen bij de bank. Als je aan het sparen bent en dat er hier dan op 15% zit. Dus dan, ze willen het stimuleren om die rente omhoog te krijgen. Maar wat de Belgische banken naar mijn mening dan wel terecht zeggen, is dat het oneerlijke concurrentie is. Want als de Belgische overheid dus niet dat kapitaal zou willen aantrekken en alleen maar die bankrente omhoog willen doen, zouden ze dat ook al kunnen bereiken door de rente enkel omhoog te doen. En hoef je er niet nog eens een belastingvoordeel aan te koppelen. En ja, dat doen ze nu wel. Dus ja, ik vind het een beetje een raar verhaal eigenlijk.
Een beetje vals spelen dus. En als je dat echt wil doen, dat je het onder gelijke voorwaarden moet doen.
Ja,
voor de rest.
Ja, want je bent gewoon vrij om te bepalen welke rente je eraan hangt. Ja. Maar de banken die kunnen niet gaan zeggen van joh, ik wil ook de belasting verlagen. Want dat kan alleen de overheid bepalen.
Ja.
Dus ik vind dit een beetje gemeen.
Ja, zou je het een interessant iets vinden? Dat je zegt van nou, ik heb een paar duizend euro over. Ik steek dat in ons geval in de Nederlandse staat. Die gaat er allemaal goede dingen voor ons mee doen. En een jaar later krijg je dat terug met een beetje rente.
Dat kan altijd al, want je kan gewoon obligaties op de obligatiemarkt kopen, ook bij de Nederlandse overheid. Dus het kan altijd als je het op die manier wil. En het is, je krijgt vaak meer rente dan op een spaarrekening. Maar je hebt wel een veel minder, veel lager risico dan als je normale obligaties of aandelen of dat soort dingen gaat doen.
Ja, maar hier doe je natuurlijk rechtstreeks bij de staat. Je kan gewoon letterlijk naar een pagina van, ja, het heeft ook een fantastische naam in België. Even kijken, het agentschap dat erover gaat, dat heet het agentschap van de schuld. Vind ik al mooi. En dan kom je terecht bij de dienst van de grootboeken. Vind ik ook een fantastische naam. En dan kan je daar direct inschrijven. Maar je vindt, zoals nu gaat, de zaak ook al prima, zoals wij het doen.
Ja, het is niet echt op een andere manier nodig, denk ik.
Bob, goed idee dit?
Nou ja, ik vind het eigenlijk gewoon een hele nuttige correctie op het feit dat de bankmarkt daar gewoon totaal niet functioneert. In Nederland ook niet, heel West-Europa niet. En dat komt gewoon omdat consumenten niet meer gewend zijn om kritisch te zijn naar het spaarrente wat ze krijgen. Want ze zijn natuurlijk altijd gewoon rond de nul geweest op een gegeven moment.
Ja.
En dus dan moet je vervolgens, en dat zag je bij de energie, toen de energiemarkt geprivatiseerd werd en de zorgverzekering, toen mensen daar ook kritisch naar gingen kijken, dat heeft ook heel lang geduurd voordat je eindelijk die kritische consumenten had. En dat je dat nu eigenlijk even weer stimuleert van, hey jongens, je kan wel gewoon weer rentes vragen, hè, want de rentes zijn heel erg hoog.
Mm-hmm.
Ik denk dat je dat als overheid dan moet doen. Ik kan me eigenlijk ook geen rechtse partij eigenlijk voorstellen die hier tegen moet zijn, want dit is juist marktwerk wat je hier stimuleert.
Ja, alleen dan wel dus onder de gelijke voorwaarden, eigenlijk als het een beetje mee zit. Jij zegt, de consument moet wat kritischer zijn, dus die moet vaker overstappen of iets dergelijks. Die moet banken.
Nou ja, dat is het systeem waar we in zitten. En dat vind ik zelf een.
Overgestapt van bank?
Nee, nooit.
Nee, ik ook niet.
Nee. Dus, maar dat zegt ook al heel veel over waarom het dus eigenlijk niet zou moeten werken. Maar ik vind dus wel, van we zitten in dat systeem. Dan moet je als overheid dus ook zorgen dat mensen er gebruik van maken en er zich naar gaan gedragen.
Ja, terwijl het is helemaal niet zo moeilijk, geloof ik, om over te stappen. Je hebt allerlei overstappen, regelingen en dergelijke, dat je nummer behoudt en al dat soort zaken. Maar we doen het toch blijkbaar niet. Nou, het is wel interessant. We gaan kijken hoe dat in België uitpakt. Ik vind het ook wel een mooi idee dat je zegt van burgers die kunnen rechtstreeks investeren in de staat. Vind ik op zich wel een
ook mooi.
Mooi ding. Oké, laten we kijken wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws van jou. Emma, de Dutch Grand Prix gaat bijna beginnen. En dat leek jou een uitgelezen kans om nog eens eventjes in de belastingaangifte van Max Verstappen te duiken. Blijkbaar heb jij die op de kop getikt.
Quote net heeft dat wel.
Oh, okay. Nou ja, het is heel simpel. Hij betaalt geen belasting, toch?
Nee, in Nederland is het zo dat als je in Nederland geboren bent, dat niet verplicht dat je belasting betaalt in Nederland. En als jij besluit te emigreren naar een ander land en er ook voor zorgt dat jouw leven daadwerkelijk plaatsvindt in dat andere land, dan hoef je in Nederland geen belasting meer op die manier te betalen als jij ook geen inkomsten meer vanuit Nederland krijgt. En Monaco, dat is gewoon een heel rijk land, die eigenlijk nagenoeg geen belasting betaalt. En als jij, daar staat dan wel tegenover dat de sociale voorzieningen natuurlijk ook veel minder zijn. Dus als jij naar het ziekenhuis of iets dergelijks gaat, is die bijdrage wel een stuk groter dan in Nederland. Maar daardoor betaalt hij dus nagenoeg geen belasting in Nederland. Of volgens mij gewoon helemaal niks.
Ja.
En ook niet in Monaco dus. Maar voor Nederland blijft hij wel gewoon, ja, de raceman, et cetera. Ja. Dus we blijven hem gewoon zien als een fantastisch iets die echt Nederlands is, terwijl die eigenlijk bij ons helemaal niks bijdraagt.
Ja, Hollandse held, geboren in België, woonachtig in Monaco.
Ja.
Juich jij dan komend weekend voor Max Verstappen? Ik zag bij Rutger Bregman, die heeft dat boekje geschreven, De meeste mensen deugen, die zegt, we moeten eigenlijk niet meer stoppen met juichen voor deze man, want hij krijgt allemaal mooie lintjes. Officier in de Orde van Oranje Nassau, betaald door mensen die wel netjes hun belasting betalen. En hij zegt, wat mij betreft, stoppen met juichen voor dit soort lui.
Nou ja, het is een beetje dubbel. Ja, ik ben sowieso niet echt een racefan. Dus ik, ja, mijn vader en mijn broertje die gaan lekker naar Zandvoort toe. Ik niet. Maar ja, het is wel zo dat bij heel veel mensen het morele besef van belastingbetalen een beetje aan het verdwijnen is. En dat het allemaal maar goed gepraat wordt. Terwijl ik dan wel denk, ja, je verbindt je naam aan Nederland. Dus dan mag je ook wel een beetje bijdragen.
Ja, Robert de Boek, je noemde de quote al eventjes. Hij is daar columnist. Hij zegt, doe gewoon zoals Amerika. Als je daar geboren wordt, dan betaal je de rest van je leven daar belasting. Dat heeft ook nadelen, want je wordt de rest van je leven ook achtervolgd door Amerika. Door de IRS, maar oké. Zou dat wel een goed idee zijn, denk je?
Om dit soort constructies te voorkomen, zeker.
Ja.
En het is niet alleen richting Monaco, maar het is richting veel meer landen waar je dit probleem gaat krijgen.
Ja, ja, ik heb dus een beetje met de vieze smaak in je mond naar het komen. Nou, je gaat niet kijken.
Nee.
Ik ook niet. Het super echt helemaal niks. Bob, je wil het toch even hebben over het vertrek gedeeltelijk van Getir uit Nederland. Het is zo'n flitsbezorger. Ja. Een van de, nou, hoeveel waren het op het hoogtepunt? 4 of zo, die wel rondkrosten door ons land met allemaal boodschapjes die mensen niet wilden halen in de Albert Heijn waar ze zelf boven woonden. Ja, Bob, jammer. Weer een mooi bedrijf dat Nederland terug toekeert.
Ja, al die flitsbezorgers gaan als een flits Nederland uit. Haha. Nee, ja, dat is heel flauw. Nee, maar ik vind het is gewoon een heel erg mooi signaal dat Getir nu zegt dan, oh ja, het is dus inderdaad niet winstgevend. En dat, nou ja, je moet even bedenken, al die flitskapitalisten, dat is allemaal hele grote bedrijven, of tenminste niet eens hele grote bedrijven, gewoon ondernemers met heel veel geld, van durfkapitalisten, zeg ik er maar even achter, die besloten hebben van oké, nou, volgens mij zijn de mensen wel zo lui dat we hier winst op kunnen gaan maken. En dan gaan we die hele markt gewoon domineren en er heel veel geld in pompen. En ja, dat werkt uiteindelijk niet. En dan, daar ben ik dan wel gewoon nou ja, kijk, je hebt met Uber en Airbnb is het bijvoorbeeld wel gelukt.
Ja.
Dat vond ik ook marktverstorende effecten hebben. Ja. Dus ik vond het wel goed om te zien dat er toch nog ergens een grens zit aan hoeveel je met heel veel geld de samenleving kan aanpassen, als je dat zou willen.
Ben je nu wel blij met Uber en Airbnb of ook nog steeds niet aan?
Nee, totaal niet. Ik vind nog steeds dat je er eigenlijk een democratisch initiatief alternatief voor Uber dan wel Airbnb zou moeten maken. Sowieso, Airbnb verpest echt compleet binnensteden in nu Rotterdam zelfs ook al. Terwijl, nou ja, we zitten nu in Amsterdam. Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat het hier erg vervelend is met het feit dat je overal maar woningen kan huren.
Heeft een tijdje geleden hier op de stoep een soort container gestaan. Die werd verhuurd via Airbnb. Dat is bij onze garage achter. Dat is een fascinerend verhaal. Uiteindelijk is die weer weggehaald door de gemeente, geloof ik. In het Parool, we hebben het inderdaad gehad over Getir. In sommige steden stoppen ze er gewoon mee. Ze zeggen, er valt niet genoeg droogbrood mee te verdienen. In Amsterdam, de hoofdstad waar wij nu zijn inderdaad, daar moeten wat vestigingen sluiten. Omdat Getir een soort van ruzie heeft met de gemeente. Ze komen er maar niet uit. De gemeente wil overlast tegengaan van magazijnen in woonwijken. Waarom is die gemeente zo bureaucratisch? Laat die ondernemers lekker doorgaan. Dat is even onzin.
Nou ja, het hele idee, dat is dus gewoon het grote probleem. Dat ze met heel veel geld denken van oké, dan gelden de regels dus ook niet voor mij. En dan gaan we gewoon ergens in een woonwijk zitten en dan procederen we er gewoon net zo lang op los tot wij de realiteit zijn en ze niet om ons heen kunnen.
Ja.
En nou ja, dat blijkt toch fijn dat de gemeente nu eigenlijk gewoon voet bij stuk houdt. Want ja, je kan wel zeggen die regeltjes, maar die regeltjes die zijn er dus zodat mensen gewoon normaal in een woonwijk kunnen wonen.
Oh ja, dat is waar.
Dat is, nou ja, ik bedoel maar
dus jij vindt het goed nieuws?
Ik vind het goed nieuws, ja.
Even kijken wat er trending is op de socials. Verkiezingen in Amerika is de strijd bij de Republikeinse Partij losgebarsten. Vannacht stonden 8 Republikeinse kandidaten voor het eerst oog in oog voor een debat. En de grote afwezige, of zoals de presentator zei, the elephant not in the room, is Donald J. Trump. Maar zijn achterban was er wel.
If former President Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand if you would.
En ja, daar zijn ze. De Trump-fans, daar gingen 7 handen omhoog. Sommigen een beetje schoorvoetend. Fang Xing is trending. De reuzenpanda vertrekt weer naar China. Althans, weer is hier geboren. Jonge Beer is de eerste panda die in Nederland geboren is. En Ouans Dierenpark zwaait haar komende maand dus uit. Dus mocht je Fang Xing nog willen zien, nu is je kans. De oudere reuzenpanda's blijven wel in oude hand. En de dierentuindirectie hoopt ook op nieuwe jongen. En speciaal voor Emma Zandvoort staat hoog in de lijstjes. Want ja, net zo. Vanaf vandaag ongeveer het enige motorgelet in de kustplaats. Sinds 5 uur vanochtend kom je er namelijk niet meer in met de auto. Alleen inwoners en ondernemers met een doorlaatbewijs. En de hulpdiensten, gelukkig, die mogen de kustplaatsen nog wel in. Pas zondagavond gaan de wegen naar Zandvoort weer open. En de ondernemers die staan er met leden ogen bij te kijken. Want die gaan de komende dagen helemaal niets verdienen, hebben ze al aangekondigd. Tot slot. Als je vanaf november een vakantie hebt geboekt naar Curaçao met Corendon, dan heb je geluk, want dan heb je hier geen last meer van. Het is natuurlijk bekend voor iedereen op een vlucht. Dan denk je van, nou, het zal zo wel ophouden, maar het houdt meestal niet op. Corendon gaat als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij kindvrije zones aanbieden in het vliegtuig. En de vlucht naar... De vlucht naar Curaçao krijgt als eerste zo'n only adult zone. Is dit een heugelijk bericht voor jou, Emma? Dat je zegt van heerlijk dat dit nooit meer hoeft?
Ja, maar ik vind het ergens wel raar dat die kinderen overlast veroorzaken. En dat wij dan vervolgens, degene die overlast niet willen... dat die dan extra moeten gaan betalen om die overlast niet te krijgen.
Ja, want je moet geloof ik €45 betalen. Dan krijg je zo'n plek in zo'n only adult zone. Ja, zo eerlijk zeggen, doe een soort kindertax. Een soort young tax.
Ja, dat klinkt misschien heel gemeen.
Ja,
maar,
best
ja.
wel, ja.
Weet je? Ja.
Maar toch doen. Bob, hoe kijk jij? Bob, wat vind jij?
Ja, nou, ik vind dat we van BNR ook wel weer een kindvriendelijke vrije zone kunnen maken.
Nee,
dan gaan we
niet
discussie
gewoon
zo voeren.
Als jij niet van een kindertax bent, dan gaan we nog even
ja,
door.
Ja, nee, ik proef toch lichte irritatie nu ook bij jou, Iwan. Ja. Waar komt dat vandaan?
Is gek.
Nee, maar gewoon, nou ja, sowieso wil ik mensen oproepen om niet altijd met hun... Nou ja, we gaan wel gewoon met je kinderen op vakantie. Nee, ik zou het heel fijn vinden.
Kinderen zo, thuis laten alleen, dat kan ook.
Ja, nee, maar kijk, om de discussie nog enigszins te voeren, je hebt natuurlijk in...
Nee, je probeert het toch, vind ik wel.
Ja, nee, ik blijf gewoon proberen, ondanks de kinderen.
Ja.
Je hebt gewoon in Nederland, in vliegtuig heb je gewoon een eerste klasse. En business class en gewoon nog economy en comfort.
Ik heb geen idee wat je aan het zeggen bent. Het gaat totaal overal doorheen.
Ja, goed. Ja nee, maar dan niet, hè.
Nee. Ja.
Dan houdt het ook.
Kijk, leidt alles af.
Ja,
wat is het volgende dat we gaan verbieden? Een bejaarde...
Schoppen in stoelen.
Oh ja.
Schoppen tegen stoelen.
Ja. Een bejaardetas.
Ja.
Nee.
Ja, goed.
Zullen we het muziekje ook onder zaken doen laten staan? Ja. Zo lang?
Ja. Dat je die knop gewoon zo indrukt en dat ze hem er niet uit kunnen halen. Ja.
Sommige mensen vinden dit het gemiddelde niveau van BNR Break trouwens, wat je nu hoort.
Oh.
Dat wij een janken zijn. Ja, kan.
Hey, bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten... en Emma Verschuren van Emma's Tax Law. Morgen is BNR Breekt er weer dan de politieke editie... met twee Kamerleden die niet meer terugkeren. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan... Oh, eindelijk even stilte. Oh nee, het gaat weer door. Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.